Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tony Media. Welkom bij Hou Je Vastgoed, de nummer 1 vastgoedpodcast van Nederland, waarin ik, Sander Schimmel, ben ik samen met mijn altijd vrolijke sidekick Maarten de Gruyter een gast ontvang uit de wonderen wereld van de stenen schuiverij.
Onze woningmarkt trekt zich helemaal niets aan van de coronacrisis.
Jonge huizenkopers proberen massaal de overdracht van hun koopwoning uit te stellen.
Waar van die vastgoed, waaronder gesproken, ze staan op met die pandjes, ze gaan ermee naar bed.
Ja Maarten, we zitten live in Atelier Munro weer. Niet in het gebruikelijke hok waar we altijd zitten. Nou, hok zeg ik een beetje oneerbiedig, maar het is een prachtige pasruimte met allemaal stalen. Maar we zitten nu aan een soort lange tafel waar Poetin nog jaloers op zou zijn.
Ja, het is heel sfeervol dit.
Maar ik heb ook nog nooit zo ver van een gast gezeten. Ik weet niet of dat expres zo is gedaan. Maar...
Ik voel me wel een soort boksscheidsrechter die twee camphanen uit elkaar moet gaan houden.
Hij is keurig 1,5 meter. Daar ben ik wel mee vertrouwd.
Precies, voelt voor u natuurlijk prettig. Meneer De Jonge, minister De Jonge, van harte welkom. Jullie kennen elkaar al. Hè? De afstand wekt een andere indruk. Maar jullie kennen elkaar eigenlijk best redelijk. Hoe zit dat?
Ik denk eigenlijk, alle twee lid van de mooiste partij van Nederland.
Of? Absoluut.
Mooiste partij van Nederland. Ja, en zo heb ik u gewoon een tijdje terug leren kennen. Eigenlijk via Stichting DOM.
Ja.
Stichting Diabetes Onderzoek Nederland. En is u gewoon een keer bij een event van ons geweest.
En er zijn tegenwoordig ook familiebanden, begreep ik.
Nou.
dat gaat iets te hard. Maar de dochter heeft pas stage gelopen afgelopen woensdag. Mickey heeft pas stage gelopen. Een dagje mee in Den Haag. En dat was een mooi dag. We hadden een debat en allerlei vergaderingen. Ja, dat ging over het werk van haar vader.
Maartens dochter liep mee met u.
Ja. Dus het ging heel erg over verhuur. Het ging over vastgoed. Het ging over eigenlijk alle... dingen die haar vader bezighouden iedere dag. En,
ik heb het ook naar mensen. Misschien kan jij... Of ik heb het eerst naar haar natuurlijk. Van, misschien kan jij hem nog wel op andere gedachten brengen. Ja. Maar,
je zet je dochter in als een soort van...
Tuurlijk.
Lobbyist bij de minister.
Nou ja, voor die hele zielige mensen van vastgoedbelang. Want ik heb dat een beetje gezien. Maar die waren heel erg boos. En heel erg verdrietig
heel
volgens mij.
Ja.
Nou, daar komen we straks. Ik wil eerst even vragen. U bent nu een klein jaar minister.
Ja.
Op dit nieuwe dossier waar u na de gekke coronatijd terechtkwam. Hoe was dat eerste jaar?
Ja, echt een heel bijzonder mooi jaar. Het was voor mij natuurlijk een nieuwe wereld. Het was een wereld die ik vooral zijdelings kende, waar ik me totaal in heb mogen verdiepen. En ik vind het een hele, hele, hele bijzondere wereld. Het is een wereld waar ongelooflijk veel werk te doen is en waarvan ik eigenlijk vind dat in de afgelopen pakken met 10 jaar eigenlijk veel te weinig is gebeurd. De nationale overheid heeft onvoldoende regie genomen op zowel de volkshuisvesting als op de ruimtelijke ordening.
Ja.
En dat is een belangrijke reden waarom we staan waar we staan. Mijn overtuiging is echt dat we veel te veel over hebben gelaten aan de toevalligheid van decentrale beslissingen. Kennelijk in de hoop dat de optelsom van al die decentrale beslissingen als vanzelf wel ons grote probleem op die woningmarkt zouden gaan oplossen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet zo. We hebben een geweldig woningtekort. We hebben een geweldig tekort aan betaalbare woningen. En daarom is er veel meer regie nodig. En in de ruimtelijke ordening zie je eigenlijk hetzelfde. Een te groot geloof in decentrale beslissingen zorgt dat je veel te veel ruim baan geeft aan het recht van de sterkste. En daar moeten we, vind ik, echt paal en perk aan stellen. En
lokale overheden zijn misschien ook vatbaarder voor beïnvloeding. Die zijn toch minder sterk in hun schoenen soms.
Ook, en ook soms ook onvoldoende geïnstrumenteerd, hè, om die dingen te doen die nodig zijn. Dus het is niet eens een verwijt. Ik heb ook vaak gezegd, we hebben veel te veel overgelaten aan de markt. En dat is niet eens een verwijt aan de markt, maar meer een verwijt eigenlijk aan de nationale overheid, die dat heeft laten gebeuren.
Maar de regie op de markt is natuurlijk enorm van de overheid. Alleen die wordt door lokale overheden gedaan. Maar er is natuurlijk geen branche te bedenken waar zoveel overheidsregie op is als de vastgoedmarkt.
Nou,
dat is van een begin van een plan van een.
Zou zeggen, was het maar zo? Als
nee,
ik heel
die
eerlijk.
Is enorm. Je wordt aan zoveel regels ben je gebonden om iets te realiseren. Op het moment dat je het gerealiseerd hebt, ben je ook aan enorm veel regels weer gebonden om te exporteren. Als ik
er is geen tekort aan regels, alleen wel een tekort aan regie. En een tekort ook aan goede regels. Neem even de middenhuur. Deze podcast wordt zondag uitgezonden. Het is vandaag vrijdag. We hebben vanmiddag de regels op de middenhuur bekendgemaakt. Dat is een sector boven die 750 euro. Dat is de sociale huur. Daarboven is het vrij. Zijn de regels vrij eigenlijk om te verhuren. En in die situatie van schaarste, met die 300.000 woningen tekort, waarvan natuurlijk ook heel veel huurwoningen tekort, in die schaarste kunnen verhuurders vragen wat ze willen. En dat gebeurt dus ook naar hartelust. En dat betekent dat hele gewone mensen eigenlijk gewoon geen gewone huurwoning meer kunnen krijgen. Leraren, agenten, verpleegkundigen kunnen gewoon in de stad niet meer wonen. Laten we eerlijk zijn. En dat is heel erg. En dat is gebeurd in de afgelopen periode waarin gewoon veel te weinig juist is gereguleerd. Dus we gaan die middenhuurwoningen nu reguleren. Om daarmee ook een maximum prijs af te spreken, een puntenstelsel af te spreken. Een eerlijke prijs te maximeren voor de woning.
Als ik in Amsterdam een nieuw project ontwikkel, dan moet 80% is gereguleerd. Hè. Van ieder project is 40% sociaal, 40% middensegment. Dus dat is enorm gereguleerd. Hè. Dat is tot 1,8 keer modaal. Dat is al lang, dat is al zo.
In Amsterdam dus dat zo, maar dat is de bouwopdracht. Hè. En ja, wat je vervolgens vraagt voor die middenhuur.
Ja, maar jij hebt het, mag ik jij zeggen?
Ja, graag.
Jij hebt het over de woningen die er al zijn. Ja. Die wil je aanpakken. Hè? Dus dat gaat om in de vrije sector nieuwe contracten. Hè? Het plan wat er nu is, zijn nieuwe contracten. Ja. Dus dat gaat eigenlijk maar heel langzaam voordat die woningen aangepakt zijn.
Nou nee, we hebben een mutatiegraad van 20% in die vrije huur. Dus nee, maar jaren is dat ingedaald. En daarnaast gaan we het WWS ook dwingend maken. En dat geldt voor de sociale sector. Juist op de zo kort mogelijke termijn. Hè? Dus een overgangstermijn voor middenhuur is natuurlijk logisch. Want nieuwe contracten, bestaande contracten moeten worden eerbiedigd. Nieuwe contracten, daar geldt dus die nieuwe vastgestelde maximumprijs voor. Alleen voor de sociale huur gaat dat dwingend van toepassing zijn van dat woningwaarderingsstelsel zo snel mogelijk in wat mij betreft. Er zijn 160.000 woningen, ruim 160.000 woningen, die boven het woningwaarderingsstelsel worden verhuurd voor de sociale sector. Dus we gaan niet alleen het woningwaarderingsstelsel afdwingbaar maken via de huurcommissie, maar we gaan het ook dwingend maken, zodat er niet meer dan de maximumprijs gevraagd kan worden.
Maar klopt
in totaal het, gaat die plannen gaan in totaal betekenen dat 300.000 woningen in prijs worden verlaagd met zo'n 190 euro per maand.
Maar klopt dat als het dus alleen geldt voor nieuwe huurcontracten? Ja. Want wat Maarten zegt, klopt toch dat dan behoorlijk lang duurt voordat al die huurcontracten, lopen toch heel lang door, die huurcontracten?
Nee, kijk, het plan bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de regulering van de middenhuur. Het tweede deel is het dwingend maken van het woningwaarderingsstelsel. Het dwingend maken van het woningwaarderingsstelsel betekent sowieso voor ruim 160.000 woningen in een sociale huur dat de huurprijs op hele korte termijn naar beneden gaat. Namelijk als die wet ingaat vanaf 2024. Misschien dat ik daar nog een overgangstermijn zal moeten doen. Maar eigenlijk ben ik het niet van plan. Omdat ik denk, ja, die sociale huur die had helemaal nooit hoger mogen zijn dan het puntenstelsel. Dus als er al een overgangstermijn komt, dan in ieder geval zo kort mogelijk. Dus dat deel, hè, dus van de 300.000, die 160.000, die gaan in ieder geval heel snel in. En dan de regulering van de middenhuur. Dat gaat in per nieuw contract, omdat ik bestaande contracten natuurlijk wel moet eerbiedigen. Maar dat gaat vrij rap in potentie. Namelijk, je ziet dat nu al de mutatiegraad zo'n 20% is ongeveer van alle contracten in de vrije huur. Nou zou het kunnen zijn dat er minder tijdelijke contracten worden aangeboden als men weet dat de volgende huurder een heel veel lagere huurprijs moet betalen. Aan de andere kant, dat geeft je ook een betere onderhandelingspositie. Want als je verhuurder weet dat de opvolger van jou toch een lagere huurprijs moet betalen, is er misschien met die verhuurder ook al te praten over een lagere prijs nu. Kortom, ik denk dat die wet heel snel, heel normerend zal zijn.
Maar dan gaan heel veel mensen verkopen. Want ze denken, ja, die gaan uitponden. Nou, dan zeg je dat niet eigenlijk niet erg is. Er komen niet meer woningen, maar er veel minder huurwoningen. Hoe gaan jullie even los van die... Hè, want ik zit hier al helemaal niet voor vastgoedbelang. Maar hoe ga je stimuleren dat er meer huurwoningen gaan komen? Hè? Want je plannen kondig je eigenlijk ook aan dat het met name komt doordat er weinig aanbod is.
Absoluut. Nou,
dat vind ik als ontwikkelaar helemaal goed dat je dat zegt.
Yeah.
Maar hoe ga je nu stimuleren dat die er ook gaan komen?
Ja, dat is belangrijk. Het gaat natuurlijk. Het echte probleem is natuurlijk vooral dat er veel te weinig woningen zijn. Het echte probleem is het tekort. En dat tekort hebben we alleen niet van vandaag op morgen opgelost. Dat duurt echt nog jaren voordat we dat daadwerkelijk hebben opgelost. En dat betekent dat je in de tussentijd moet reguleren. Maar wel op zo'n manier dat investeerders nog wel. Voor investeerders nog wel rendabel is om nieuw bouw neer te zetten. Dus we hebben heel goed gekeken naar hoe reguleren we dat? Hoe maken we het puntenstelsel zo dat het stimulerend juist is voor nieuwbouw? Door bijvoorbeeld tegelijkertijd dat puntenstelsel enorm te vergroenen. Dus betere labels, hogere huren. Lagere labels, slechter, of slechtere labels, lagere huren. Te zorgen voor een nieuwbouwopslag die gerekend mag worden voor al die projecten die nog niet zijn opgeleverd op 1 januari 2024 als die wet ingaat. Ja. Maar waar wel de startbouw voor plaatsvindt voor 1 januari 2025. Die mogen 10 jaar lang 5% opslag rekenen. Omdat heel veel projecten natuurlijk nu op de tekentafel liggen. Dus als ik zou zeggen dat dat niet zou mogen, die opslag, dan zouden heel veel projecten moeten worden herberekend. Dan klopt de business case niet meer. Dan gaat het allemaal de vertraging in. En dan duurt het dus nog langer voordat we dat woningtekort hebben opgelost. Dus de aanname is, en dat hebben we ook goed getoetst bij IVBN en bij de NEPROM. De aanname is dat met deze regulering er doorgebouwd kan worden. Dat tot en met 2030 de markt er 50.000 moet kunnen doen, moet kunnen blijven doen. En de woningcorporaties die hadden al getekend voor 50.000 middenhuurwoningen. In de optelsom dus 100.000 erbij. Waardoor we een 500.000 middenhuurwoningen overhouden. En dat is ongeveer ook de omvang die op een middenhuurwoning rekent. Dus daarmee is vraag en aanbod ook weer in evenwicht. En als dat daadwerkelijk in evenwicht is en wij hebben de plannen tot en met 2030, hè, om dan in evenwicht te zijn. Dan zou het ook kunnen zijn dat je op enig moment in een situatie komt dat regulering ook minder noodzakelijk is. Als vraag en aanbod weer in evenwicht is, is regulering misschien ook minder noodzakelijk. Kan de markt ook weer gewoon zijn werk doen. Maar op dit moment doet die markt zijn werk niet. Kan die markt zijn werk.
Nee, maar regels die worden in Nederland meestal niet teruggedraaid. Hè? Dus er zijn meer van meer regels dan op een gegeven moment er iets terugdraaien.
Nou, dat zou kunnen. Maar nog even over dat uitponden. Hè? Want dat noemde je net. En dat wordt vaak gezegd natuurlijk door particuliere verhuurders. Van ja, nou kan het niet meer uit. Hè? Nou moet ik mijn woning gaan verkopen. Ik denk dat het zo'n vaart niet zal lopen. Allereerst is mijn grootste belang natuurlijk zorgen dat de nieuwbouw kan blijven doorgaan. Dus zorgen dat pensioenfondsen kunnen blijven bouwen. Dat is mijn grootste belang. Het tweede is dat ik denk, ja, stel nou eens dat er enkele tienduizenden woningen zou worden verkocht de komende periode. Hoe groot is dat probleem dan eigenlijk? En dan komt er weer een betaalbare woning op de markt.
Ja, maar het probleem is dat mensen willen op dit moment niet kopen. Want kopen en huur komt nu weer dichter bij elkaar. Mensen willen juist gaan huren nu.
Ja, maar ik denk als je leraar bent en of agent bent of verpleegkundige bent en je hebt een tijdje terug, had je een woning willen kopen, maar net voor je neus werd die woning weggekaapt door iemand met net een iets grotere zak geld. Die hem vervolgens ging verhuren voor net iets te veel geld. Ik denk dat die mensen heel graag liever voor lagere hypotheeklasten in diezelfde woning zouden zitten dan dat ze in diezelfde woning zitten voor te dure huur. Kortom, als er betaalbare woningen voor terugkomen, is dat helemaal niet zo erg. Als er in te grote betalen wordt verkocht.
Ja, maar richten we ons niet te veel op een te kleine groep. Hè? Die aandacht, je begint eigenlijk met het aanbod is te weinig, maar er is zoveel aandacht voor eigenlijk maar een klein gedeelte. En ik bedoel, je hebt het net over IVB.
Maar heb je
het
over die middenhuur?
Nou, ik heb het over, weet je, vastgoedbelang op een aantal mensen. Nou, ik vond het knap dat je er was bij die, we hebben er allemaal wat over meegekregen.
Nog even over die middenhuur. Ja. Die verhalen over de middenhuur, dat is toch allemaal, dat wordt toch goed uitgelegd nu? Wat is jouw bezwaar?
Nou, het bezwaar zit een beetje dat er natuurlijk een groep mensen is die woningen verhuren nu, ook met de fiscale regels die nu aan het veranderen zijn, te hard worden gepakt. En die kunnen dat niet oplossen.
Te hard gepakt.
Ja, maar jij denkt alleen maar aan mensen die hier in een Bentley rondrijden en die misschien 200 woningen hebben. Maar
aan jou dus.
Nee, ik heb geen woning. Ik heb geen
wel een Bentley, ja.
Daar denk je misschien aan. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel die 1, 2, 3 woningen of een middenstander die ooit zijn pandje heeft gehouden en die daar niet meer mee uitkomt.
Nee, kijk, dus het rechte deel van de kritiek zou kunnen zijn op enig moment dat er een stapeling is van de fiscale maatregelen en de reguleringsmaatregelen. En dat is ook wat ik met Marnix van Rijn natuurlijk heb afgesproken. We gaan daar heel goed naar kijken. We gaan het ook goed monitoren. Omdat je inderdaad, weet je, voor goede verhuurders moet gewoon ruimte blijven. We hebben goede verhuurders nodig. Huurders hebben goede verhuurders nodig. Huurders hebben het ook nodig dat er kan blijven worden gebouwd. Hè? Want ja, anders heb je de huurder van nu misschien wel geholpen, maar niet de huurder van morgen, want dan zijn die huurwoningen er gewoon niet meer.
Nou ja, die worden nu al veel minder gebouwd natuurlijk. Die komen al niet meer uit.
Nou ja, kijk, mijn stelling is echt wel, en dat hebben we goed getoetst, dat die 50.000 met die corporaties en die 50.000 met de marktpartijen, die kunnen we gaan bouwen. Dat zijn er 100.000 erbij. En door deze reguleringsmaatregelen verwachten we, als die helemaal zijn ingedaald, dat we ook een middenhuursector van zo'n 400.000 woningen over hebben. Dus in de optelsom betekent dat 500.000 woningen in de middenhuur. En ik denk dat dat precies passend is ook bij de doelgroep. Stel je nou eens voor dat er heel veel woningen zouden worden uitgepompt. Dan zeg ik, nou ja, als dat enigszins gebeurt, dus enkele tienduizenden, dan is dat goed te doen. Dan voegt dat juist betaalbare koopwoningen toe. Als dat in te grote getalen gebeurt, ja, dan zou het inderdaad een situatie kunnen, dat zou er inderdaad tot een situatie kunnen leiden dat je te weinig middenhuurwoningen hebt. Dus dat wil je niet. En daarom kijken we ook goed hoe die stapeling uitpakt.
Je hebt nu natuurlijk al veel te weinig middenhuurwoningen. Hè? Dat komt ook omdat er veel te veel sociaal moet worden gebouwd. Je hebt in Nederland natuurlijk al 1 op de 3 woningen sociaal. Dat is ongekend. Dat is wereldwijd ongekend.
Mooi, hè?
Dat is maar de vraag.
Echt heel mooi.
Want er zitten heel veel mensen in een sociale woning die er helemaal niet meer in willen zitten, maar die kunnen niet doorstromen.
Ja, maar dat is ook een groot probleem. Er zitten ook heel veel mensen in een middenhuurwoning die eigenlijk een sociale huurwoning hadden willen hebben, maar die was gewoon niet meer beschikbaar. Ja, dus we zullen ook sociaal moeten bijbouwen.
Nou, sterker nog, er is een heel groot gedeelte die in een sociale woning zit, waar die sociale woning zelfs te duur voor is. Nou, dat is dus een probleem. Want wat ik zeg en wat jij zegt betekent dat er dus een verkeerd programma wordt gebouwd.
Nee, zeker niet.
Dus als Nou,
zeker niet.
Dus als er is 1 op de 3
moet je voorstellen dat
sociaal.
Jullie van dezelfde partij zijn, notabene.
De voorzitter
idee.
Van vastgoedbelang is ook van dezelfde partij.
Dat is dus ja.
Maar vervolgens zeggen jullie, er moet 29% van alle woningen die worden gebouwd moet sociaal zijn. Terwijl het Nibud en het CBS berekent dat 15% van de mensen in Nederland een sociale woning nodig hebben. Dus en dan is van die groep is nog een heel groot gedeelte.
Klopt gewoon niet.
Daar is een woning.
Klopt echt gewoon niet. Ja, afgelopen jaren, maar toch
ik heb het niet
even,
berekend.
En toch even ook een ander verhaal er tegenaan. De afgelopen jaren, meer dan de helft van de woningen die is gebouwd, is voor gewone mensen niet betaalbaar. 55% van de woning die is gebouwd, is opgeleverd de afgelopen jaren, en dan heb ik het echt over de afgelopen 5, 6, 7 jaar, duurder dan 1000 euro huur per maand, is duurder dan 355.000 euro koop. En dat betekent dat je met een middeninkomen en ook met 2 middeninkomens zo'n woning gewoon niet meer kunt kopen. Moet je voorstellen wat dat betekent voor gewone mensen.
Maar voor mij waren het erover eens dat het te weinig aanbod.
Maar wacht nou even. Moet je voorstellen wat dat betekent voor de bestaanszekerheid van gewone mensen die gewoon met een gewoon salaris, hardwerkend, geen gewoon huis meer kunnen huren of kopen. Dat is een groot probleem. En dan is het modieuze verhaal onder projectontwikkelaars is, ja, maar je moet bouwen voor de doorstroom. Dus je hebt ook juist die dure woningen nodig. Nee, de enige reden dat je ze verkoopt is omdat de schaarste zo groot is. Dus wat we moeten doen is aansluiten bij wat mensen kunnen betalen. En twee derde van de mensen, en dat verzin ik niet zelf, dat komt uit het woononderzoek. 2/3 van de mensen heeft een betaalbare woning nodig. Huur onder de 1000 en koop onder de 350. En dus gaan we zo programmeren. En dat gaan we inderdaad afdwingen. Want dat vind ik onderdeel van regie voeren op de volkshuisvesting. Afdwingen dat het programma is voor de komende periode. Het tweede is dat ik zeg, alle gemeenten moeten meedoen met sociale woningbouw. Grote steden. We zitten nu in Amsterdam. Amsterdam heeft een astronomische voorraad sociale woningbouw. Misschien wel veel te groot, zou je kunnen zeggen. Maar dat Amsterdam dat heeft. Want omliggende gemeenten hebben dat veel te weinig. Rotterdam, mijn eigen stad, precies hetzelfde. Rotterdam heeft heel veel sociale woningbouw. Sommige wijken 80-90% en meer. En de omliggende gemeenten veel te weinig. En daardoor zie je dat de leefbaarheid in die grote steden onder druk staat. Als we nou allemaal onze fair share pakken van sociale woningbouw, is dat niet nodig. Dus ik zeg, alle gemeenten inderdaad moeten toegroeien naar 30% sociale woningbouw. Klopt. Maar het meeste gaan we bouwen voor middeninkomens. Middeninkomens zitten het meest in de knel op de woningmarkt. En daar gaan we dus het meest voor bouwen. Dus 40% van de totale opgave is middeninkomen. 27% van de totale opgave is sociaal. Waarbij we veel beter moeten spreiden waar die sociale woningen komen. En van de 900.000 woningen worden het dus 250.000 sociaal. En 350.000 midden, koop en huur.
Ja, die 250 is dus te veel, maar dat maakt niet uit. Maar het gaat om het juiste programma maakt.
Maar andere landen zijn echt jaloers op wat wij hier hebben staan. Hè? Wat wij in de afgelopen eeuw,
hartstikke mooi, toch?
Afgelopen eeuw hebben weten neer te zetten. Die traditie van de volkshuisvesting die wij hebben, die moeten we weer in ere herstellen. Dat is mijn taak.
Maarten, even voor mij als niet vastgoedman, vind ik wel dat de sympathie begint wel in de richting van meneer de Jonge te gaan.
Nee, niet ik wist al dat ik tegen twee mensen zou zitten vandaag.
Niet in dit gesprek. Doe nou eens rustig, lieve Maarten. Niet in dit gesprek zozeer, maar in vooral de berichtgeving en de optredens die meneer de Jonge had ten opzichte van die roedel. Pandjesbazen, die mensen reageren zo overdreven, alsof ze een soort van alsof er genocide op ze gepleegd wordt, bij wijze van spreken, dat het heel moeilijk is om daar sympathie voor te voelen. Ja, dus dat pakken ze dan wel. Hè? Ze hebben mogelijk wel terechte kritiek, ja, maar dat pakken ze wel heel slecht aan dan, PR-wise.
Ja, maar dit ben ik helemaal met je eens. En ik zit ook daar, maar daar zit ik ook helemaal niet. Ik zit ook helemaal niet voor vastgoedbelang of de. Hè, ik zit eerder voor IVBN en voor de ontwikkelaren mee te denken. En uiteindelijk voor dat er genoeg woningen komen. Dus daar zijn we het helemaal mee eens.
Ja, een van de verwijten van een van die kerels die daar op stond. Hè, dat was een filmpje wat rondging op sociale media. Die ging nogal horkerig tekeer tegen u. En die maakte vooral een punt over uw vermeende gebrek aan expertise. Nou, ga ik die vraag niet herhalen, maar in algemene zin zou je wel kunnen afvragen waarom we zoveel kabinetsleden hebben waarvan het lijkt alsof ze op dossiers zitten waar ze niet een achtergrond in hebben. Formuleer ik dat heel voorzichtig.
Ja, ik weet niet hoor. Kijk, ik ben minister van VWS geweest en ik heb inderdaad nog nooit een patiënt geopereerd. Maar dat deden wij ook nooit op het departement. Dus je hoeft er niet te opereren.
Nee.
Op mijn departement nu zijn we zelden aan het heien. En de minister hoeft helemaal niet op een steiger te staan. Wat ik moet doen is zorgen dat we de regie hernemen op de volkshuisvesting. Ja. De regie hernemen op de ruimtelijke ordening.
Maar als je hem omdraait...
En dat betekent dat je ervaring moet hebben in het besturen. En dat heb ik toevallig wel.
Ja. Maar als je hem omdraait, wat is de kracht van... iemand op een departement zetten die geen ervaring heeft op dat vakgebied?
Nou, niet per se, maar andersom ook niet per se. Ik denk echt, weet je, politiek bestuur is gewoon een vak apart. En soms helpt het inderdaad om mensen van buiten, dus mensen vanuit het vak zelf, naar binnen in de politiek te halen.
Maar begrijpt u niets van die kritiek die ook bijvoorbeeld op uw collega Kaag is, omdat zij nu op financiën zit, maar toch vooral de vibe heeft, zou ik maar zeggen, van een minister van Buitenlandse Zaken?
Nee, ik denk juist dat je moet altijd zorgen dat de ministersploeg divers is. Mensen die het politieke handwerk snappen. Mensen van buiten, mensen met expertise van buiten. Juist een mix in dat team is belangrijk. Maar je hoeft niet wel eens een patiënt te hebben opengesneden om minister van VWS te zijn. En je hoeft ook geen muur te kunnen metselen om minister voor volkshuisvesting te zijn. Echt niet.
Ja. En vastgoed is... Wat is vastgoed?
Vastgoed
nou,
is eigenlijk
is ook geen
simpel.
Wetenschap. Is expertise op vastgoedgebied überhaupt
waard? Je hebt mij nooit horen vertellen dat het nou zo bijzonder moeilijk was. Hoor.
Als ik jou dan zie, dan denk ik, dat kan ik ook wel.
Dat kan iedereen, Wat jij doet overigens trouwens ook, dat bewijs ik dan meer.
Dat is wel waar, We zouden eigenlijk elkaars baan moeten overnemen. Na een jaar is er dus nu een concrete plan voor de middenhuur. Dat is nu duidelijk wat u daarmee wil. Wat staat er nog meer op de agenda? Wat kunnen we allemaal nog verwachten?
Nou, op de hele korte termijn. Maar goed, dan vraagt u wel gewoon om... Ja, dat kan ik hier ook wel delen trouwens.
Nou, hoe meer er gedeeld wordt, hoe beter.
Op de hele korte termijn een wet om de huren te verlagen voor mensen met de laagste inkomens. Dat zei Maarten net ook eigenlijk. Hè. Dus je ziet dat met name de huurquote, dus wat mensen kwijt zijn van hun inkomen aan huur voor de allerlaagste inkomens echt problematisch is. Dat komt ook omdat de allerlaagste inkomens gewoon heel weinig inkomen hebben natuurlijk. Maar dat komt ook omdat ze soms in woningen terecht zijn gekomen, gewoon omdat er geen andere plek was, die eigenlijk iets te duur zijn ten opzichte van hun inkomen. Nou, we gaan voor de inkomens tot 120% gaan we de huren verlagen. Dat is een wet die binnenkort naar de Kamer gaat als uitvloeisel van de afspraken die ik heb gemaakt met de woningcorporaties.
Zouden mensen niet gewoon meer van hun salaris moeten overhouden? Is dat niet iets wat je met belastingen moet doen in plaats van korting op huren?
Ook, beide eigenlijk.
En waarom geen toeslag aan die mensen in plaats van het bij...
Ja, nog meer toeslag. Goed idee, hoor.
Toeslag aan die mensen in plaats van...
Huurtoeslag krijgen ze ook. Dus ook de huurtoeslag inderdaad, die gaat omhoog. Ook dat. Dus inderdaad, dat is nog een andere wet die eraan zit te komen. Kijk, wat we doen eigenlijk in alles op de volkshuisvesting en alles op de ruimtelijke ordening is het hernemen van de regie.
Ja.
En zorgen dat het recht van de sterkste dat al te zeer de ruimte heeft gekregen de afgelopen periode, dat daar paal en perk aan wordt gesteld. En dat zijn we eigenlijk op alle fronten aan het doen. We zijn nu afspraken aan het maken. Die gaan we in de eerste maanden van het nieuwe jaar echt met alle regio's maken. Ik denk dat het lukt om met een aantal regio's dat zelfs al voor de kerst te doen. Afspraken aan het maken waarin we de regionale woondeals, waarin we heel precies vastleggen hoeveel woningen we bouwen, voor wie we bouwen en vooral ook waar we bouwen. Een van de grootste problemen om tempo te maken in die woningbouw is het gebrek aan locatie. Gebrek aan locatie om daadwerkelijk van start te kunnen gaan. Ingewikkelde locaties die de vertraging inraken. Makkelijke locaties die niet naar voren worden gehaald. Gemeenten die te lang vasthouden aan de locaties die ze nu eenmaal in beeld hadden, te weinig bereidheid hebben, of provincies die te weinig bereidheid hebben om daar nieuwe locaties bij te vragen. En dat betekent dat we daar heel precies afspraken over willen maken. Dat doen we nu in de vorm van bestuurlijke afspraken, maar we komen ook met een wet regie op de volkshuisvesting, waarin we ook veel meer wettelijk instrumentarium hebben, zowel aan de kant van het Rijk, als aan de kant van de provincies, als aan de kant van de gemeente, om dat soort dingen daadwerkelijk af te dwingen. Kortom, we zullen alles op alles moeten zetten om te gaan bouwen. En we zien natuurlijk de tegenwind van alle kanten opsteken. Sinds de start van het kabinet is de hypotheekrente gestegen. Zijn de bouwkosten enorm gestegen als gevolg van de oorlog. Is consumentenvertrouwen heel erg gedaald. Inflatie is waanzinnig hoog. En dat zijn allemaal elementen die heel erg niet helpend zijn. Stikstof hadden we nog niet over gehad. Heerlijk trouwens om een hele podcast het niet over stikstof te hoeven hebben. Maar ook een groot probleem. En zo zie je tegenwind van alle kanten. Dus wat we zullen moeten doen is zorgen toch dat we doorbouwen. Kijk, dit jaar lukt het om zo'n 80.000 woningen te bouwen. Dat is de verwachting die we hebben. Maar we zien ook het aantal bouwvergunningen heel erg teruglopen voor de komende jaren. En dat is natuurlijk een heel slecht teken voor wat er de komende jaren gebouwd gaat worden. Dus we zullen alles op alles moeten zetten om het aantal bouwvergunningen juist weer op te krikken. En dat met al die tegenwind.
Maar heeft wel crisissen elke keer, hè, op die post.
Ja.
Eerst volksgezondheid, dan krijg je corona, dat verwacht je ook niet.
Nee.
Ga je lekker met die pandjes en dan krijg je deze ellende.
Ja. Bedankt. Ja. Bedankt voor het medeleven. Ja.
Maar wat ik
benieuwd waar je straks heen gaat.
In dat kader, ik las het je deze week of vorige week op een bijeenkomst, zei van, werd zelfs de term luie ontwikkelaars genoemd.
Nee,
in de krant. Nee, maar dat werd in de krant gezegd.
Ja, maar dat is een groot verschil. Dat is wat ik zeg en wat er soms in de krant staat.
Er stond een van die dingetjes stond ertussen. En daar werd eigenlijk gezegd van, ja, ontwikkelaren die moet willig eigenlijk traineren. Ja. Die moeten een boete krijgen. Nou, we hebben het er vandaag geloof ik al even gehad, of we hebben het in een andere podcast even over gehad. Ja, ik ken dus geen één ontwikkelaar die moedwillig traineert. En ik ben absoluut bereid om te gaan betalen als ik traineer. Maar dan wil ik ook geld krijgen op het moment dat een overheid traineert. Want ieder project wat ik doe, ieder project wat ik doe, heeft minimaal 2-3 jaar vertraging, wat voor 80-90% op konto van de overheid komt. En gelukkig is er eindelijk een wethouder in Amsterdam die begrijpt dat het anders moet. Gelukkig. Na 16 Mooi. Jaar, na 16, 16 jaar drama.
Strijd.
Ja. Maar dat je dat zegt tegen ontwikkelaars, dat is gewoon bezijde de waarheid.
Maar één ding. Dit was geen voortreffelijke weergave van wat ik wel had gezegd in dit stuk in de krant. Dus ik zou zeggen, vergeet even dat stuk in de krant. Het ging namelijk over wat anders. Namelijk, als je die regie op de volkshuisvesting aan het hernemen bent, zou het dan ook niet verstandig zijn om iets te doen met grond? Is grond niet onderdeel ook van het hernemen van de regie? Nou, op heel veel fronten is dat inderdaad zo. De overheid heeft vrij veel mogelijkheden uit handen gegeven, daar waar het gaat over grondbeleid, dat is één. Twee is, de mogelijkheden die de overheid wel heeft, worden vaak maar mondjesmaat ingezet. Dus ik heb gezegd, ja, dat zou best wel eens een keer kunnen zijn. Zou dat dan ook een instrumentarium kunnen zijn voor gemeenten om die projectontwikkelaar die een stuk grond nog even niet tot ontwikkeling zou willen brengen, terwijl daar wel de mogelijkheden toe zijn, om die te kunnen aanmoedigen om daadwerkelijk aan de slag te gaan op dat stuk grond? Ik heb gezegd, ja, dat zou inderdaad wel kunnen. Nou, vandaar de kop opeens. Wat ik belangrijker vind, is iets heel anders. En dat gaat over de versnelling van procedures. En ik ben het totaal met je eens. Het bouwen van een woning duurt tussen de 7 en 10 jaar. Dat is echt een absurde termijn.
Maar bouwen niet.
Nee, bouwen niet. Bouwen. En exact. Ja. En als je kijkt naar alle innovatie met het fabrieksmatig bouwen,
zo boos de hele tijd.
Dan gaat dat. Al die vastgoedbazen zijn zo boos. Al die ontwikkelaars zijn zo boos. Jongens, we zijn nou eindelijk eens een keer dingen aan doen waar uiteindelijk niet alleen mensen heel veel profijt bij hebben, maar ik geloof ook uiteindelijk bouwend Nederland in de brede zin ook echt profijt bij heeft. Want de frustratie is natuurlijk groot. Het bouwen van een huis duurt verschrikkelijk lang. 7 tot 10 jaar is niks. En het gros daarvan gaat op. Niet zozeer aan de procedure zelf, maar eigenlijk aan de plannenmakerij aan de voorkant, waarbij telkens wisselende eisen, telkens wisselende plannen heel erg remmend zijn op de snelheid die je maakt. Nou, een ander deel van de procedure gaat over bezwaar en beroep. we leven in een landje waarin we, laten we zeggen, de NIMBY-gevoelens echt de vrije loop laten. We hebben aanmerkelijk beter de rechten geborgd van de mensen die al een huis hebben dan de mensen die nog een huis nodig hebben. En in iedere raadsvergadering, iedere wethouder zal dat beamen. In iedere raadsvergadering zit de publieke tribune vol met mensen die iets niet willen, die boos zijn en die nee zeggen tegen een prachtig nieuw plan wat er aankomt. Want het staat in mijn achtertuin en ik heb er geen trek in. En de mensen die een huis nodig hebben, die zitten zelden op de publieke tribune. Dus wat dit vraagt, is het verkorten van procedures in werkelijk alle opzichten. In de plannenkant, ook in de bezwaar- en beroepskant. En ook de besluitvorming in gemeenteraden. Ik zou echt willen dat gemeenteraden een rechtere rug hebben tegen bezwaarmakers die plannen niet willen. En ik zeg niet dat er geen inspraak mag zijn, natuurlijk wel. Maar we moeten niet doen alsof iedereen belanghebbend is. En de allerbelanghebbendste vergeten bij die procedures. Want dat is eigenlijk wat vaak gebeurt.
Eens.
Zijn we het eens? Ja. Zie je wel, het kan wel.
Toch weer om de tafel geluld, hè, nee, zo'n politicus.
Nee, je hebt helemaal gelijk.
Nee. Volgens mij komt het wel goed tussen jullie.
Is al lang goed gezond.
Is het idee wat je hebt bij vastgoedmensen, zoals je dat misschien vooraf had, is dat bevestigd of vallen ze eigenlijk toch wel mee? Zijn ze constructiever?
Ja, nee, veel. Nee, ik vind het een heerlijke sector. Ik vind het een lekker Rotterdamse sector juist. Hè? Dus bouwen op stropen en bouwen, dat zit er heel erg in. Ja. Dus ik herken ook heel erg wat Maarten zegt. Van, joh, alle mensen in de bouw, of nou projectontwikkelaars zijn.
Om in Amsterdam te zeggen dat het een Rotterdamse sector is.
Ja, vind ik gewoon lekker om over Rotterdam te praten. Zeker als dat in Amsterdam kan, toch? Ja, dat vind ik echt heerlijk. Dus het is een Rotterdamse sector met opgestroopte mouwen. Dus dat vind ik er fijn aan. Dat vind ik er echt fijn aan. Maar goed, de belangen zijn natuurlijk soms wel tegengesteld. En dan vind ik dat het mijn werk is om op te komen voor mensen die dat voor zichzelf niet zo goed kunnen doen.
En stem hebben.
Ja, dat vind ik wel. Dat is mijn werk. En tegelijkertijd, ik bescherm huurders ook als ik de goede, verantwoordelijke verhuurders en de investeringsbereidheid van investeerders in huurwoningen ook bescherm. Hè. Dus dat is uiteindelijk komt dat ook ten goede
aan huurders. Er zijn veel gedeelde belangen.
Ja, dat denk ik wel. En kijk, vastgoed, mensen zijn natuurlijk gewoon net mensen. Hè, het gros deugt. En er zitten een paar tussen die niet deugen. Ja, zo werkt het.
In het verleden is het stimuleren van nieuwe huurwoningen is het ook gedaan door subsidies. Hè? Je had de Van der Laan subsidie. Is dat iets om de komende jaren weer van stal te halen om te zorgen dat er meer nieuwe huurwoningen komen?
Opvallend veel ondernemers die de laatste tijd erg vaak het woord subsidie in de mond nemen. En daarbij rijkhalsend naar de overheid kijken waar ze altijd zo'n hekel aan hebben. Dus,
terecht sneertje.
Nou ja,
Maarten.
Nee, maar prima. Kijk, weet je, wat mij ook... Ik zit nog net in mijn eerste jaar, dus ik mag me nog over een paar dingen verbazen. Wat mij opvalt, het woord onrendabele top, dat ligt mensen in de bouwsector echt wel in de mond bestorven. Terwijl onrendabele top voor soms toch ook komt, omdat je gewoon niet goed had gerekend natuurlijk. Hè. Dus beter rekenen, beter plannen, beter tekenen, kan voorkomen dat er onrendabele toppen zijn.
Er zijn natuurlijk al heel veel factoren die je niet had kunnen berekenen.
Klopt. En soms zijn er inderdaad onrendabele toppen en die dekken we af met de WBI, de woningbouwimpuls. Dat is inderdaad een subsidie om bijvoorbeeld als je een gebiedsontwikkeling hebt en er staat een fabriek bijvoorbeeld in de weg, een oude fabriek of wat dan ook, of een oud bedrijventerrein, om dat uit de weg te helpen. En dat kun je niet binnen een plan. Dat kun je niet omslaan over de prijs per woning straks. Dus dat is logisch dat de overheid daar dan bij helpt. En daarvoor geldt die woningbouwimpuls. Wat ik tegen de bouwsector heb gezegd is, ja, we zitten nu wel in een andere fase. Er komt een vijfde tranche woningbouwimpuls. Maar ik wil ook wel kijken of we dat geld, wat daar nog beschikbaar is voor de volgende tranches woningbouwimpuls, of we dat geld ook op een andere manier effectiever zouden kunnen besteden om vooral het doorbouwen in 23 en 24 te blijven doen. Want het allergrootste probleem uit 2013 was, uit die vorige crisis was, we zijn toen gestopt met bouwen. En daar hebben we jarenlang last van gehad. Cementfabrieken die omvielen, heipalen die met een langere wachttijd, et cetera. Jarenlang. Eigenlijk zijn we er nog steeds niet helemaal van bekomen, zou je kunnen zeggen. Er zijn zoveel mensen toen de sector uitgegaan, dat we daar eigenlijk nog steeds niet helemaal van bekomen zijn.
En dat verklaart ook de huidige achterstand.
Absoluut, woningen. Ja. En dat kunnen we ons gewoon echt
niet
voor.
Ja, maar die wordt alleen maar groter nu natuurlijk, die achterstand.
Dus doorbouwen, dat is heel veel waard. En als het helpt om die woningbouwimpulsen, de middelen die daarvoor gereserveerd zijn, op een andere manier in te zetten, dan wil ik daar graag over denken. En ik heb de Van der Laan subsidie heb ik al vaker voorbij horen komen. Dus laten we dat uitwerken. Of dat de manier is, of dat er misschien andere manieren zijn om door te bouwen. Doorbouwen is het allerbelangrijkste de komende periode. Ja.
Ik wil u hartelijk bedanken voor dit gesprek.
Wederzijds.
Drukke eerste jaar gehad, voortvarend begonnen. En dat de volgende 3 jaar maar net zo vruchtbaar mogen zijn, hè Maarten?
Ja, absoluut.
Ja. Dank u wel.
Dank voor nu nog eens. Dank je wel.
Applaus.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.